Zo, we zijn aanbeland in het echt het allerlaatste stukje van deze module. Deze les gaat over spiritualiteit. Ik begin pas tegen mijn cliënten over spiritualiteit als ik voel dat ze daarvoor openstaan of als ze zo een hint geven dat ze daarover willen beginnen. Dat is dus absoluut niet iets dat meteen ter sprake zal komen in de eerste keer dat ik iemand zie. Het is heel vaak ook echt een taboe onderwerp. En als ik het juist aanvoel, dan zie ik wel gelijk de opluchting op hun gezicht. Als ik over dit stukje, ja, als ik dat aanhaal, zeker, en ook de uitnodiging geef, dat ze daar eens over mogen praten. Want niets lijkt vager dan spiritualiteit. En tegelijkertijd kan het voor heel wat mensen net een heel concreet en belangrijk of zelfs essentieel deel in hun leven zijn. Een deel waarbij ze ook heel wel overwogen gaan kiezen aan wie ze daarover gaan vertellen, hoe dat ze dat gaan beleven. Dus ik weet niet nu, aangezien dit een online traject is, wie hier tussen de deelnemers aanwezig is, die daarvoor open staat. Ik weet alleen wel dat ik, of ik hoop dat toch, dat ik ondertussen voldoende vertrouwen bij jullie heb opgebouwd om mijn ervaringen rond spiritualiteit te kunnen delen, zonder vanaf nu aangezien te worden als zweverig. Want ik weet dat heel veel mensen dit deel, namelijk het deel van spiritualiteit, vaak gewoon niet linken bij mij. Omdat ik ondanks mijn hoogsensitiviteit en mijn empathisch vermogen heel nuchter en concreet te werk ga en ook concreet en nuchter overkom. Nu, ik geloof wel dat het kan helpen bij sommige mensen dat ik dat vertel. En ik hoop ook dat ik voor de nuchtere mensen onder jullie ook een ander beeld kan schetsen bij dit onderwerp dan wat je misschien dus eerder had. Want ik begrijp de vooroordelen wel. Ik vind zelf persoonlijk ook dat er al te vaak een zweverig kantje hangt aan alles wat met hoogsensitiviteit te maken heeft. Dus ik hoop dat je ondertussen in dit traject al gemerkt hebt dat het niet is omdat je veel voelt, alles ook vaag moet blijven. Integendeel. Dat je weet dat jouw intuïtie volgen niet gelijk staat aan geitenwolle sokken dragen. Of welk vooroordeel dan ook. Ja. Dat is wel belangrijk om te weten. Goed, spiritualiteit, hè, dat is vooral iets heel persoonlijks. Jij hebt recht op je eigen ervaringen. Je hebt recht op in wat je gelooft. Of je hebt ook recht op wat voor jou werkt. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Punt, dat is het. Waar dat jij wilt geloven, daar geloof je in. Zelf kan ik bijvoorbeeld heel veel troost en rust vinden in gebedjes zeggen. Ik richt mij dan tot wat weet ik eigenlijk ook niet, tot iets of iemand hierboven. En dan vertel ik gewoon waar ik mee vastzit. Dat is ook goed voor mij om luidop te denken. Of dan vertel ik ook, en dat vind ik een hele belangrijke, waar ik dankbaar voor ben. Heel lang is dat bijvoorbeeld ook mijn manier geweest om in slaap te kunnen vallen. In periodes dat ik echt enorm veel piekerde en heel veel angst had, was dat mijn manier om mij te kalmeren. Ja, door bijvoorbeeld als in een loop, zo iets dat constant terugkomt, de Onze Vader en het weesgroetje te bidden. Dat werkte wel, want dat zat zo stevig geprogrammeerd in mijn systeem, dat ik daar niet over moest nadenken om dat te kunnen. Maar ik moest toch hard genoeg nadenken om niet te kunnen blijven piekeren. En ergens gaf dat ook wel een soort van troost of zo. Ik kan ook enorm geraakt worden door de stilte in een kerk. Of ik kom heel dicht bij mezelf als ik een kaarsje brand. Ja, spiritualiteit is voor mij zowel een stukje troost als hoop. Het is ook wel een deeltje van wie ik ben, van mijn identiteit. Ik heb dat altijd al gehad. Maar er is een periode geweest in ons leven dat het op een hele akelige manier aanwezig was. Dat hetgeen waar ik wel van dacht, er moet meer zijn in het leven, heel levendig werd in ons leven. Nu, ik kan je alleen maar ons verhaal vertellen. Vanuit onze ervaring En dat was op zijn minst een eye-opener van formaat wat ons betreft. Dus voor de mensen die klaar zijn voor dit stukje, en die hier misschien zelfs een raakvlak mee hebben, deel ik heel eerlijk, maar ook ontzettend kwetsbaar, ons verhaal. Schrik niet, want het is een vreemd verhaal. En toch, nogmaals, het is geen fictie. Het is pure eerlijkheid. Het is geen onbewuste of zo dat het vertroebeld heeft. Nee, het is echt gebeurd, zoals ik het vertel. En het is zelf echt ook wel gewoon het gekste verhaal dat ik ooit beleefd heb. En misschien moest het allemaal ook wel zo heftig of intens of gek zijn, want anders had ik het misschien zelf nooit geloofd. Het is namelijk het soort verhaal waarvan ik vroeger dacht, ja, dat zal wel. Dat zal wel serieus aangedikt zijn. Nu, ik kan alleen maar van mijn eigen verhaal weten dat dat niet zo is. Ik heb heel lang getwijfeld, maar ik heb toch besloten om het in dit traject te delen. Maar dan vertel ik ook gewoon echt zoals het gegaan is. Niet aangedikt, niet korter, maar gewoon hoe het was. Maar dankzij dit verhaal weet ik nu wat ik weet en heb ik ook al ondertussen misschien honderden cliënten geholpen die er toch wel een stukje van herkenden of die ook al langer het gevoel hadden dat er ergens iets niet klopte. Nu, je bent altijd vrij om dit niet te beluisteren. Ik ga je al zeggen dat je qua inhoud niks gaat missen als je zegt, oh my god, nee, dit is echt niks voor mij. Het is gewoon een verhaal dat misschien voor herkenning of voor erkenning kan zorgen. Je beluistert dit misschien ook best niet wanneer je gaat slapen of wanneer je kinderen hebt die aan het meeluisteren zijn. Want ja, het is niet per se creepy, maar het zet je misschien ook wel aan het denken. Nu, ik schreef heel ons verhaal uit voor in mijn boek. Natuurlijk is dat nooit in mijn boek verschenen zoals ik het geschreven heb. Het is ingekort tot 2 blaadjes. En waarom? Ja, omdat de uitgeverij mij ook wel wou beschermen. Want het is gewoon een vreemd verhaal. Maar ik wou toch dat het erin stond. Want het hoort gewoon te hard bij ons. Nu, ja, hier is het wel helemaal. Ik ga het voorlezen. Ik ga het niet zomaar vertellen, want dan ga ik echt van de nek op de tekst springen. Typisch ook sensitief, weet je nog. Dus ik heb het echt heel mooi toen geschreven, van A tot Z. En ik ga het aan je voorlezen. Het is ook een primeur. Niet iedereen kent dit verhaal. Verre van. Nu, als je nog steeds aan het luisteren bent, voilà. Sit back, relax, en ik ga het aan u voorlezen. Goed, hier gaan we. In sommige boeken wordt er gesproken over een extra zintuig. Sommige hoogsensitieve personen zien meer dan wat ze op dat moment in werkelijkheid zien. Ze horen meer dan dat er effectief wordt uitgesproken. En ze voelen ook zonder dat ze iets aanraken. Niet iedereen staat open voor hetgene dat niet altijd te verklaren valt. Of wat altijd te zien is. Of er wordt gewoon niet altijd openlijk over gepraat. Dus ik heb beslist om het toch te delen. Om te delen wat ik heb ervaren. Met als doel de mensen die het herkennen te gaan steunen in hun ervaring en hun gevoel. Diegenen die dit niet herkennen, zullen het een raar verhaal vinden. Diegenen die het wel herkennen, gaan hopelijk beseffen dat ze niet gek of alleen zijn. Of beter gezegd ook misschien dat hun kind niet gek is en niet alleen. Want dit soort verhaal deel je niet zomaar met iedereen. Je beseft te vaak dat je dit beter niet doet. Wel, kijk, ik doe het toch. Een verhaal dat ontstaan is misschien wel met het doel om op dit punt te komen en anderen te helpen begrijpen wat niet altijd begrepen wordt. Voor alle hoogsensitieve mama's, papa's, voor alle hoogsensitieve personen, voor alle hoogsensitieve kinderen met bijzondere ervaringen. Wel, hier is ons verhaal. Tuur was altijd al bijzonder. Misschien was het ook vooral de combinatie van Tuur met mezelf dat alles eens zo bijzonder maakte. Want heel mijn eigen leven lang waren er momenten dat ik zelf ook dingen heb gezien die niemand anders kon zien. Ik herinner me dus nog dat wanneer ik in de Filipijnen in een weeshuis ben gaan werken, ik elke nacht vrouwen hoorde huilen. Toen ik de directie van het weeshuis heel voorzichtig vertelde wat ik 's nachts hoorde, zei ze heel nonchalant, ah ja, dat zijn de gestorven moeders van de kinderen die hier 's nachts aan rondwaalden. In België zouden ze me voor gek hebben verklaard. En in de Filipijnen was het de normaalste zaak van de wereld dat ik dat hoorde. En zo gebeurde het ook dat ik de nacht voor Tuur zijn geboorte droomde dat ik naar het ziekenhuis moest. Dat het echt niet goed met hem ging. En dat hij heel snel geboren zou worden. Die dag. En met een keizersnede. En zo werd ik wakker die ochtend. Ik keek mijn man aan en ik vertelde mij, ja, wat ik had gedroomd, wat mij was verteld. Want zo voelde het. En hij verklaarde het door te zeggen dat ik mij gewoon zorgen maakte. En hij wilde mij geruststellen door te zeggen dat er nog nooit over een keizersnede was gesproken. Ook niet bij de vorige controle, 2 dagen geleden. En toch ging ik naar het ziekenhuis, terwijl hij in Brussel proeven ging doen voor brandweerman. En het ging niet goed met Tuur. En ik kreeg een foldertje in mijn handen geduwd met de titel keizersnede. En ik moest meteen naar huis mijn valies gaan halen. En terwijl maakten ze de operatiekamer klaar. En mijn man belde vloekend om te zeggen dat hij al op weg was naar huis, omdat hij de eerste proef dat hij er niet eens bij was, dat hij zijn evenwicht was verloren. Al goed, zei ik. Zo kan je toch nog op tijd hier zijn voor de geboorte van je zoon. En ineens werd het logisch dat hij niet geslaagd was voor iets wat zo makkelijk had moeten zijn. Op een balk zijn evenwicht houden. Dat kan hij anders zo goed. Tuur werd geboren. 5 weken te vroeg. En tegelijk was het geen 5 minuten te vroeg. Of hij was er niet meer geweest. Toen was het al heel duidelijk hoe hard hij en ik in verbinding stonden met iets dat, ja, groter was dan onszelf. Ook al was ik me daar nog niet bewust van op dat moment en was de weg nog lang en hobbelig om uit te zoeken wat we nu ondertussen weten. 3 maanden na zijn geboorte zat ik op mijn knieën aan de wasmachine in te laden. Mijn man was op missie en ik stond er alleen voor met een zuigeling die niet anders kon dan rustig zijn als hij gedragen werd of op mijn buik mocht slapen. Het was laat in de avond. Ik had amper gegeten, maar de zure tetradoeken kregen voorrang op zelfzorg nu er een zeldzaam moment aanbrak dat Tuur heel even in de borstvoedingsworst lag te slapen. Ik had hem heel even kunnen wegleggen, zonder te huilen, zonder dat hij wakker werd. En het voelde als een mini-mirakeltje in die periode. Toen ik de doeken in de was duwde, gebeurde er iets heel vreemds. Ik wilde bij Tuur zijn. Zo opgelucht als ik was dat ik hem heel even had kunnen achterlaten, zo onrustig voelde ik mij plots worden. En nochtans had ik de wildste plannen in dit kleine stukje tijd voor mezelf. Wild in de zin van, oh, alsjeblieft kan ik eindelijk eten, eindelijk wat opruimen, en wie weet, eindelijk nog eens douchen. En toch ging ik naar hem. Ik aarzelde zelfs even om de televisie op te zetten. Maar zelfs dat idee werd meteen aan de kant geduwd, en het enige wat ik wilde op dat moment was naast hem zitten en heel stilletjes naar hem kijken. Totaal geen besef van wat er ons iets later te wachten stond. Ineens, zonder geluid, met zijn ogen wijd open begon hij te stikken. Er kwamen allerlei schuimbelletjes uit zijn mond en hij spartelde met zijn hele kleine armpjes. En ik kon eerst niet vatten wat er gebeurde, maar ik voelde meteen dat het niet oké was. Ik begon op zijn rugje te kloppen, eerst stilletjes, dan harder. En ten einde raad draaide ik hem om, greep ik hem bij zijn voeten en klopte verder, terwijl hij daar hulpeloos ondersteboven hing. Niets hielp. Ik wist ook tegelijkertijd dat wat ik aan het doen was, dat hij niet eens mocht. Maar ik was ten einde raad en ik voelde de klok tikken terwijl mijn kind aan het stikken was. Ik wist niet beter dan mijn gsm en de huissleutels te grijpen en naar buiten te lopen op mijn blote voeten en met niets anders aan dan een onderbroek en een t-shirt van mijn man. Met duur op zijn buik, op mijn arm, zijn hoofdje in mijn hand. En ik liep, en terwijl ik liep, belde ik het noodnummer. Och, arme die mevrouw aan de andere kant van de lijn. De paniek in mijn stem, ja, moet haar net als de mijn hebben bevangen. Ik bleef steeds hetzelfde herhalen. Mijn kind is aan het stikken, help, help. Waar ben je, hoorde ik ze na een tijd vragen. Ik ben naar een dokter in ons dorp aan het lopen. En ik hoop dat hij thuis is en wakker is. Mijn kind is aan het stikken. Waar woont de dokter? Dat weet ik niet. Hier vlakbij. Maar mijn kind is aan het stikken. Ik gaf haar enkele aanwijzingen en ze ging de ambulance sturen. En dat was het laatste dat ik hoorde voor ik aanbelde bij de dokter van ons dorp. Maar hij deed niet open. Zijn zoon deed open en vertelde me dat zijn vader er niet was. Ik zakte op de grond en was volledig in paniek. Iemand had me gehoord en ving me op. En samen wachten we marteloos op de ambulance. Minuten leken uren. En toen was de ambulance daar. De brandweermannen van onze stad. Collega's van mijn man. Bleken ambulanciers aan dienst te zijn. Terwijl ik duur in hun armen stompte, kon ik mezelf nog horen zeggen. Dit is de zoon van jullie collega vrijwilliger Soes. Zie dat hij blijft leven, alsjeblieft. En het volgende wat er gebeurde was hallucinant. De ambulancier draaide Tuur om en klopte zo hard op zijn rug, dat ik dacht dat hij in twee zou breken. Maar hij brak niet. Hij begon te ademen. Ik heb gehuild toen ik de ambulance instapte. En onderweg belde ik naar mijn man. En het eerste wat ik zei, terwijl hij nog van niks wist, hij leeft nog. Nu, Tuur heeft er gelukkig niks aan overgehouden, fysiek toch niet. Na enkele dagen in het ziekenhuis bleek hij verborgen reflux te hebben en ook aanleg tot wiegedood. En die combinatie had hem waarschijnlijk doen stikken. We kregen zo'n bakje mee dat ons zou alarmeren wanneer hij weer in wiegedood zou gaan. Al werd ik ook weer elke keer op een andere manier gewaarschuwd. Want elke keer schrok ik net voor dat alarmpje ging met een ruk wakker. Het werd duidelijker en duidelijker, ondanks dat ik het nog niet kon verklaren, dat er iets was dat toch wel echt een oogje aan het zeil hield. Noem het toeval, noem het intuïtie, noem het moedergevoel, noem het een beschermengel. Ik ben vooral heel dankbaar dat het me toen telkens wilde waarschuwen. En het redde telkens opnieuw het leven van onze zoon. Ook toen hij 18 maanden was, gebeurde er iets heel vreemds. Het aapje dat hij is, brak opeens zijn voet, terwijl hij thuis gewoon, ja, hij had gewoon zijn voetje omgeslagen. Door zijn hoge pijngrens na zoveel reflux stapte hij gewoon op die gebroken voet rond. Maar ergens in mezelf wist ik dat het niet klopte. De breuk op die jonge leeftijd was ongewoon. En iets later ontdekten we dat in zijn bot, in het scheenbeen hol bleek te zijn. Het was te vergelijken met een stukje penne of macaroni. En dat had een reden. Het kwam door een kiste en het woord kanker werd niet meteen uitgesproken, maar toch werden we meteen doorverwezen naar een professor gespecialiseerd in botkanker. Daar moesten we dan elke maand heen, om te kijken of de kiste niet groter werd en meer van het bot zou opeten. Ook dit gebeurde natuurlijk allemaal wanneer mijn man voor lange tijd van huis weg was. Het werd de bangste en het werd de eenzaamste periode van mijn leven. En ik kon ook niet langer niet meer vooruitkijken dan het volgende onderzoek. En toch vertelde zowel Tuur als iets in mezelf dat het wel ging goed komen. Want we hadden al zoveel watertjes er zwommen. Tuur was echt gemaakt om hier rond te lopen. Hij had iets te vertellen en ook te bereiken in dit leven. En zo benoemde hij het ook altijd. Vroeger, mama, in mijn ander leven, hè, was jij niet altijd mijn mama. Jij bent al wel eens mijn mama geweest, maar dat is al heel lang geleden. Of hij zei ook al wel eens, in een ander leven was ik een meisje. En dat vond ik helemaal niet leuk. Toen Tuur net naar de kleuterschool begon te gaan, vertrok mijn man voor 3 maanden op missie. Elke avond huilde Tuur en overdag liep hij rond alsof hij de wereld op zijn schoudertjes droeg. En toch konden we niet begrijpen waar al die zwaarte vandaan kwam, wat hem zo ongelukkig maakte. Het maakte ons bezorgd. Hij zuchtte zich doorheen het leven terwijl hij op andere momenten openbloeide. Vooral thuis was hij de meest ellendige versie van zichzelf. Eerst dachten we dat het aan ons lag. Maar omdat we hem konden vergelijken na een tijdje met zijn immer vrolijke zusje, die we net dezelfde aandacht en liefde gaven, wisten we dat er meer aan de hand was. Mijn man vroeg me om verder te gaan met dit probleem tijdens zijn afwezigheid en om het verder te gaan onderzoeken en aan te pakken. Dat was de eerste keer dat ik hoogsensitiviteit ter sprake bracht en vertelde dat ik een cursus had gevonden waar we samen naartoe konden gaan. We schreven ons in en zouden samen deelnemen wanneer hij terug was van de opdracht. En ik ging mij intussen tijd wat verdiepen in vakliteratuur. Voor zover lezen haalbaar was met een dochtertje van 1 jaar en een zoon van 2 jaar. Maar goed, als je zoekende bent in functie van je kind, dan cijfer je jezelf nog wel wat verder weg, als dat kan helpen. Tot het moment aanbrak dat onze levens helemaal overhoop werden gehaald. En tegelijk was het ook het begin van een reeks antwoorden. Ook al zal niet iedereen het zo zien. Tuur ging op zich wel goed slapen in zijn bedje op die leeftijd. Alleen werd hij elke avond rond 10 uur wakker en begon dan echt in alle angst en paniek te huilen. Omdat hij pas heel laat is beginnen praten, heeft het ook tot toen geduurd voor hij de woorden kon vinden om uit te leggen wat er aan de hand was. We dachten dat dit een soort uitgesteld huiluurtje was en gingen hem dan troosten tot hij terug rustig werd. Nu die avond haalde ik hem uit zijn bedje en zette hem beneden bij mij in de zetel. Ik vroeg hem wat er scheelde en vanuit het niets kwam deze zin, waarop het meest bevreemdende gesprek ooit ontstond. Het spookje maakt mij wakker, mama. Het spookje? Ja, er is een spookje en dat maakt mij wakker. Wat voor spookje dan? Een heel rood spookje. We hadden net de film Inside Out gekeken en sindsdien benoemde hij de gevoelens in kleuren. En rood staat in die film voor woede. Een rood spookje, Tuur? Ja, een heel rood spookje, mama. Oké, en hoe ziet dat spookje er dan nog uit? Hij draagt een gekke hoed en hij heeft medailles zoals papa. En hij heeft hele rare vingers. Rare vingers? Ja, hij heeft geen nagels. Ja, dat is raar. En waar is dat spookje dan nu? Het volgt mij. Het zit nu aan de kast. Die kast? Ja, en hij vindt het helemaal niet leuk dat ik dit aan jou vertel. Aan mij mag je altijd alles zeggen, dat weet je. Ja, kan jij mij helpen? Dat weet ik niet precies, Tuur. Zeg ik terwijl ik naar de desbetreffende kast loop en één voor één alle spullen op die kast aanwijs en vraag, is dit het spookje? Telkens zegt hij nee. En na een tijd zucht hij en zegt hij, laat maar mama, je begrijpt me niet. Mijn hart breekt. Terwijl ik besef dat hij al zijn hoop op mij had gesteld. Dus ik ga terug naast hem zitten. Ik denk wel dat ik jou begrijp, vriend. Alleen zie ik het niet. Ik geloof jou wel. Alleen zie ik jouw spookje niet. Maar ik geloof wel dat jij het kan zien. Hij klaarde helemaal op. Echt? Echt. Hij kruipt heel dicht tegen mij aan en ik voel de opluchting van dit grote geheim uit hem ontsnappen als lucht uit een ballon die op knappen stond. Tuur? Ik ga morgen iemand zoeken die ons kan helpen om dat spookje weg te krijgen, goed? En toen, zomaar, uit het niets, viel alle elektriciteit uit. Terwijl de gensters uit de lamp in de hoek van de living er gewoon uitsprong. In het donker, compleet verward door het moment, blijf ik zitten met Tuur dicht tegen mij aan. En heel zachtjes zei hij, oei mama. Nu heb je het spookje wel heel boos gemaakt. Ik ril en ik probeer mijn angst te verstoppen door snel te zeggen dat het gewoon de elektriciteitskast is die even niet meer werkt. En ik zoek me een weg naar die elektriciteitskast met de zaklamp van mijn gsm. Ik heb het gevoel dat ik in een hele enge film ben gestapt. En was nog nooit eerder zo opgelucht dat ik het licht orgaan kreeg. En toch was die lamp in de hoek stuk. En het stopcontact zwart. De volgende dag belde ik een vriendin, waarvan ik zeker wist dat ze me niet gek zou verklaren. Ze zei zelfs dat ze het al een hele tijd voelde als ze bij ons was. En dat ze het niet verrassend vond dat Tuur dit kon zien. Ik wist echt niet wat ik moest denken toen. Even had ik precies nog liever de optie, jij bent gek, verkozen, boven wat ze toen zei. Ja, wat moest ik nu doen? Ik had al eens gehoord van die mensen die salie gebruikten om hun huis te zuiveren. Maar ja, wat wist ik daar nu van? Bleek dat volgens haar nog eens het ergste te zijn dat ik kon doen. Daardoor zou ik dat alleen maar versterken. Het ene raadsel volgde het andere op, maar gelukkig kende ze iemand die ons zou kunnen helpen. Iemand die ze echt helemaal vertrouwde. Geen kwakzalverij, een pure en lieve vrouw die Tuur echt ging kunnen helpen. Oké, en wat is haar nummer? Vroeg ik bijna smekend. En zo kwam Elisabeth in ons leven. Ik belde haar. En voor ik iets kon zeggen, vroeg ze waar ik was. Ik vertelde dat ik gewoon thuis was, in de keuken. En voor ik mijn verhaal kon vertellen, zei ze, oei, wat is dat daar allemaal bij jou? Ik ga mijn afspraak van morgen verzetten en ik kom naar jullie. Want wat er bij jullie in het huis zit, dat is het meest duister wat je maar kan hebben. Morgen om 10 uur ben ik bij jou. Wat is jouw adres? Stamelend vertelde ik waar we woonden en bedankte haar dat het zo snel kon. Maar dan, wat stond ons nu weer te wachten? Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn eigen huis als toen. Ik kon alleen maar hopen dat we geholpen konden worden. De volgende dag stond ze voor onze deur. En opnieuw, zonder te wachten op mijn verhaal, vroeg ze of ze overal in ons huis mocht rondlopen en of ik de kinderen bij mij in de keuken wilde houden. Ze liep enkele uren rond, terwijl de kinderen werden geëntertained door mij, en ik mij afvroeg hoe ik dit in hemelsnaam aan mijn man ging moeten uitleggen. Die ging me echt voor zot verklaren. Ze ging ook in de tuin en kwam terug binnen met de vraag wat er naast onze tuin was. Een begraafplaats? Oei, nee. Onze tuin grenst aan bij de school van Tuur. Oei, zei ze opnieuw, zoals toen aan de telefoon. Wat zit er hier allemaal in de grond? Hier is hard gevochten vroeger. Gaat Tuur wel graag naar school? Want hij kan het echt allemaal zien, hè? Zien? Oh my god, nee. Was hetgene dat ik nu het allerliefste wilde ontkennen toch de reden dat Tuur elke dag huilend, of beter gezegd brullend, dat ik die zo moest achterlaten omdat hij daar ook zoiets zag zoals thuis? Wat ging er nu nog allemaal komen of gebeuren? Na een hele tijd kwam ze bij ons zitten. En het leek alsof ze met een mengeling van bewondering en medelijden haar hand op Tuur zijn rug legde. Ik weet niet helemaal zeker of het weg is. Ik blijf naar het raam vooraan in het huis getrokken worden en toch heb ik alles weggedaan, denk ik. Maar ja, mocht je nu toch voelen dat het niet helemaal weg is, bel mij dan. En dan kom ik terug om mijn werk verder af te maken. Mag ik eens iets vragen? Bid je soms? Ja, eigenlijk wel, antwoordde ik. Goed, zei ze. Zeker doen als Tuur nog eens iets ziet. Oké. Ik begeleidde haar naar de deur en nam afscheid met Tuur achter mij. En toen ik de deur sloot, trok hij aan mijn armen en zei, het spookje is er nog hoor, mama. De avond viel, ik trok een fles wijn open en belde mijn vriendin om het hele verhaal te doen. Ja, ik moest het aan iemand kwijt. Het was misschien de gekste dag uit mijn leven. En het was nog niet gedaan. Ik had Tuur zijn woorden genegeerd toen aan de deur. Door vol overtuiging te zeggen dat die mevrouw echt wel alle spookjes had weggekregen. Tenminste, dat wou ik zelf zo geloven. Die nacht werd ik geconfronteerd met zijn woorden. Want ik droomde dat er iemand naast mij stond die mij uitlachte en telkens hetzelfde herhaalde. Je krijgt me niet weg. Als bij een boze droom schrok ik wakker en ik soeste mezelf door te zeggen dat het mijn onbewuste was die de vreemde dag voordien probeerde te verwerken. Maar nog geen minuut later hoorde ik Tuur overgeven. Ik rende naar hem toe en de hele nacht ben ik emmertjes blijven wegdragen. Tuur was leeg tegen de ochtend. Koortsrillingen en een lijkbleek gezichtje deden hem in bed blijven. Ik hoopte dat het gewoon een griepje was en toch bleef die gekke droom in mijn hoofd spelen. Het was zondag, dus ik besloot Elisabeth niet te bellen. Dat zou gewoon een dagje moeten wachten. Alles wat ik voelde, besloot ik met pure ratio weg te duwen. Tot de bel ging. Op zondag? Ik deed open en Elisabeth stond voor de deur. Ik hoopte al dat je thuis was, zei ze terwijl ze binnenkwam. Ik was zo verbaasd en tegelijk zo blij om haar te zien. Het is nog niet weg. Het heeft me kunnen misleiden, maar nu moet het weg. Het heeft jullie genoeg geteisterd. Het wordt tijd dat het vertrekt. Kunnen we nu samen de zetel aan de kant duwen? Alsof het al niet gek genoeg was, maar ja, natuurlijk kon dat. Alles wat nodig was om Tuur te helpen en een vrouw die op zondag daarvoor terug was gekomen, ja, daar wilde ik gewoon graag mijn hoop op stellen. En daar stond ze dan te doen wat ze doet. En wat dat dan is, dat kan ik niet echt uitleggen. Ze noemt het zelf energetisch zuiver en helen. En ik kan alleen maar zeggen dat het voor ons werkte. Zo stond ze exact op de plaats waar Tuur ooit stikte. Naast de lamp die stuk was. En ik vroeg voorzichtig of ze het ook kon zien, zoals Tuur. Nee, zei ze. Maar ik voel het wel. Tuur kan het wel zien. Ik vroeg of ze kon voelen wie die persoon was en waarom het ons zo aanviel. Ze vertelde dat hij in een soort van burgeroorlog gestorven was. En dat hij best hoog in rang was en dat hij gevangen was genomen en gefolterd aan zijn einde was gekomen. Gefolterd? Vroeg ik. Ja, folteren. Zijn nagels zijn uitgetrokken, antwoordde ze. Rare vingers zonder nagels. En hoed. En medailles zoals papa. Tuur had het echt gezien. Ik kon er niet meer naast. En ik voelde de onmacht en het werd zo duidelijk waarom hij altijd zo gekweld thuis rondliep. Als ik bewust zou moeten samenleven met hetgeen dat hij dus beschreef, zou ik daar ook niet bepaald gelukkig door kunnen zijn. Kan zoiets jou ook ziek maken? Vroeg ik aarzelend. Ja, natuurlijk. Hoe denk je nu dat het komt dat hij zo ziek is? Oké. Kan je er ook kanker van krijgen? Ja. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet alleen dat je er heel ziek van kan worden. Heel ziek. Oké. Kan het ook iemand doden? Nee. In principe niet. Maar deze energie is zo duister dat het je zo hard kan aanvallen dat je niet altijd weet of je lichaam zo'n aanval aan kan. Kleine baby's bijvoorbeeld zijn soms nog niet sterk genoeg om zo'n aanval aan te kunnen. Oké. Wel, de plaats waar jij nu staat, daar is Tuur gestikt toen hij 3 maanden oud was. Oké, zei ze. Goed dat jullie zo'n goede beschermer rondom jullie hebben. Het had heel anders kunnen aflopen. Ik wist helemaal niet goed wat ik allemaal hoorde en ook of ik dat wilde horen. Nu, ik kon het niet langer wegduwen en ergens wilde ik het ook echt geloven. Het zou zoveel verklaren en dat zou ook op een bepaalde manier rust kunnen brengen, toch? Rust, oh, wanneer had ik dat voor het laatst gevoeld? Zo, zei ze, het is weg en het is echt weg deze keer. En zonder aankondiging stond Tuur ineens naast mij. Ja, zei hij, nu is het weg. Mama, mag ik eten? Ik heb zo'n honger. Tuur was een en al leven. Hij had kleur in zijn gezicht en hij leek zo gelukkig. Je bent een bijzondere jonge Tuur, hoorde ik Elisabeth zeggen. Dat weet ik, zei hij, terwijl hij naar de keuken huppelde. Elisabeth heeft vanuit onze tuin nog geprobeerd om hetgene dat Tuur zo angstig maakte op school ook weg te krijgen. En vanaf die maandag wandelde Tuur ook voor de eerste keer de klas in zonder te huilen. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik was samen met hem zo gelukkig. En toen zijn papa een maand later thuis kwam en we in de zetel zaten nadat we de kinderen in bed hadden gelegd, vroeg hij wat ik gedaan had met Tuur. Want het verschil was zo groot, zei hij. Tuur lijkt ineens zo blij, zo onbezorgd, zo gelukkig. En het heeft met veel meer te maken dan mijn thuiskomst, zei mijn man. Ik was heel blij dat hij dat zei, want het bevestigde alleen maar wat ik zelf ook zag, maar niet kon verklaren. Maar dat zo overduidelijk aanwezig was. Ik zei dat ik dit alleen kon uitleggen met een fles wijn erbij en dat het wel even zou duren. Na meer dan 2 uur in geuren en kleuren te vertellen wat er was gebeurd op de plaats waar we zaten, werd het stil. Je hebt nog altijd niks gezegd, zei ik. Ja, wat moet ik hierop zeggen, zei hij. Geloof je me dan niet? Vroeg ik. Ja, ik moet het wel geloven, want hij is echt veranderd. En ik ben blij dat hij gelukkig is. Dat is het belangrijkste. Dit verhaal was zowel een openbaring als een verklaring. Wij begrepen Tuur beter en beter en namen het ook heel serieus als hij over dingen sprak die wij niet konden zien of horen. Het was niet altijd simpel, want overal waar we kwamen, zagen we onze zoon aangevallen worden door iets wat we zelf niet konden zien en waar we heel machteloos over waren. Mijn man zag met zijn eigen ogen ook wat ik zo moeilijk uitgelegd kreeg. Zo gebeurde het dat hij op vakantie in Nederland het huisje zelfs niet uit wilde. Het was echt een mooi huisje, alleen hadden we net dat park uitgekozen door die vele speeltuinen. Ja, net iets waar je Tuur altijd mee kon verleiden. En toch weigerde hij om mee naar buiten te gaan. Omdat we toen nog niet zo ver stonden binnen het verhaal, schatten we dit in als een hoogsensitieve kleuter met veel weerstand die we over de drempel moesten krijgen. We staken onze kinderen in de bolderkar en trokken Tuur zo huilend mee naar het zwembad. Zijn hoofd verstopt onder zijn kap. In een zwembad was de anders zo uitbundige Tuur niet te overtuigen om in het grote bad mee te gaan. En toen ik even aan de kant ging zitten om hem te observeren, zag ik met mijn eigen ogen dat hij tegen iemand aan het roepen was. Ga weg, ga weg! En ik keek naar de plaats waar hij tegen riep, maar ik zag niets of niemand. Ik vroeg mijn man om even te kijken en ja, toen zag hij het ook. We zijn samen naar hem gegaan en we hebben gevraagd wie er weg moest. En hij huilde en hij vertelde dat er 2 kinderen in de hoek de hele tijd stonden te wijzen naar hem. En dat hij daardoor niet durfde mee te gaan zwemmen in het grote bad. Onze harten voelden wat we niet konden verklaren. En ik weet echt nog hoe verdrietig wij ons toen voelden als ouders. Die avond werkte ik aan een lezing, terwijl de kinderen en zus op verkenning in de buurt gingen en een frisse neus gingen halen. Toen hij 2 uren later in ons huisje kwam, was hij super enthousiast. Liefje, hier moeten we met ons 2 nog eens naartoe komen, want hier is een hele historische fietsroute aangelegd. Historisch? Vroeg ik. Ja, hier is in de Tweede Wereldoorlog het hardst gevochten in Nederland. Het is een van de belangrijkste lucht- en veldstrijden geweest voor de bevrijding. En ineens werd het stil. Op dat moment, zowel hij als ik, realiseerden ons ineens wat er aan de hand was met Tuur. Zou dat nu echt de reden kunnen zijn dat hij niet naar buiten wilde? Was dat ook de reden dat hij werd lastiggevallen in een zwembad? De reis die volgde was nog erger. We reisden naar Oostenrijk die zomer. Een vakantie helemaal op maat van de kinderen. Nu, dat was buiten Tuur zijn bijzondere manier van kijken gerekend. Wat we wisten was dat het op de grens van Italië lag. Maar we hadden er helemaal niet bij stilgestaan dat er ooit heel hard gevochten was. Moesten wij vanaf nu echt elke bestemming gaan checken? Hoe ver ging dat gaan? Het werd meer en meer een probleem in ons leven. Moesten we dan voor altijd thuis blijven? Want ja, daar was het nu proper, zoals Tuur het noemde. Dus gingen we zonder erg wandelen en vonden het juist heel fijn om tegen de kinderen te kunnen zeggen dat we over de grens van Oostenrijk en Italië wandelden. Want ja, wat is een grens? Hoe kon je dat zien? Dat is toch interessant, toch? Tuur slenterde achter ons aan, met zijn hoofdje naar beneden, terug onder zijn kap. Constant aan het zeuren dat hij terug wilde naar het hotel. Zeuren en zagen, dat hoorden we, dat zagen we. En op een bepaald moment begon het ons echt op de zenuwen te werken. We hadden lang gereisd en we hadden heel hard gewerkt om dit te kunnen betalen, om daar te zijn. En nu wilden we genieten en dat lukte absoluut niet met zo'n zeurend kind. Een beetje dankbaarheid alsjeblieft. Mijn hart breekt opnieuw als ik het nu lees. Want hij kon er ook garmen niks aan doen. We waren daar niet alleen. Alleen wisten we dat niet. Ja, wisten wij veel. Op een bepaald moment wilde mijn man de heuvel opklimmen om te kijken hoe de wandeling verder ging. Hij vroeg wie er mee wilde en hoopte Tuur zijn zin in avontuur terug te winnen door die vraag. Hij weigerde halstarrig en hij klampte zich aan mij vast. Terwijl Soes de heuvel opging, bleef hij mij herhalen dat papa daar echt niet naartoe mocht. En ik had het ondertussen ook wel gehad met het hele gedoe. En ik dacht dat het gewoon was omdat hij geen zin had om te wandelen. Dat beloofde voor een wandelvakantie trouwens in de bergen. En tijdens mijn preek liet hij het los en ging hij zijn papa achterna. Hij bleef maar zeggen dat papa daar niet mocht zijn, dat papa daar niet mocht komen. En plots stopte hij midden op de heuvel, vlak voor een rots, en hij verstarde. Meteen daarna draaide hij zich om en begon hij te lopen. De steile heuvel af. Twee korte kleuterbeentjes gingen veel te snel en ik zag stenen rollen en ik hield mijn hart al vast, bang dat hij ging vallen, zou uitschuiven en verkeerd zou neerkomen tussen al die stenen. Helemaal overstuur, maar veilig en wel kwam hij naar mij. Door de paniek had ik natuurlijk een overdreven reactie en ook mijn man kwam naar beneden en was boos, ook puur uit de angst die we net heel reëel hadden beleefd. Ik ga de auto wel halen en ik pik jullie wel op. Goh, wat een gedoe zeg! We bleven met drie achter op een bankje om te wachten en het was stil. Mijn dochter troostte haar grote broer omdat mijn paniek gewoon nog te hoog zat. En heel stil vroeg hij waarom we zo boos waren. Ik vertelde hem dat we vooral bang waren geweest en dat we daarom zo riepen. En het was opnieuw stil en hij keek naar mij en hij vroeg, heb jij dat dan niet gezien? Gezien? Wat zou ik dan moeten hebben gezien? Hij veerde recht, net alsof hij het ineens door had. Jullie zien dat echt niet, hè? En ineens had ik het ook door. Het was niet echt dan? Vroeg hij. Jawel, jongen, voor jou wel. Want jij kan iets zien zonder dat wij dat kunnen. Het was zo eng, mama. Wat heb je dan gezien, vriend? Achter die rot zat een legerman verstopt. En die wilde op papa schieten. En ik wilde hem stoppen, maar toen ik daar kwam, draaide hij zich om en hij begon een hele gekke taal tegen mij te roepen en wilde ook op mij schieten. Ik was zo bang, mama, sorry. En samen begonnen we te huilen. Je hoeft geen sorry te zeggen, vriend. Daar kan je echt niks aan doen. Het is echt al heel knap van jou dat je nu door begint te hebben dat wij niet alles kunnen zien wat jij ziet. Mijn man kwam aan met de auto en stapte grommelend uit. En ik keek hem aan en zei dat hij even bij ons moest komen zitten en luisteren naar wat Tuur had te vertellen. En dus deed Tuur zijn verhaal opnieuw. En ik hoorde mijn man zuchten. Hij nam Tuur in zijn armen en troostte hem. Sorry jongen, sorry, dat wist ik niet. We zien dat niet, dus wat jij ziet. Dus je gaat het ons altijd moeten vertellen, oké? Want anders gaan we je nog heel vaak verkeerd begrijpen. Goed? Ik denk dat mama nog maar eens naar Elisabeth moet bellen, om te kijken wat we kunnen doen om toch nog een fijne vakantie te hebben. Want er zullen nog wel legermannen verstopt zitten hier in dit gebied, die jij misschien alleen kan zien. Tuur knikte en we reden terug naar het hotel. Ten einde raad belde ik Elisabeth, huilend. Moest dit nu ons hele leven zo gaan? En moest Tuur nog vaak zoiets zien en meemaken? Kunnen we nog wel ergens naartoe zo? Telkens na een aanval veranderde mijn zoon in een angstig, boos of depressief kind en daarboven werd hij ook heel vaak ziek door die dingen. Na elke aanval, als ik het zo mag noemen, hielp Elisabeth ons om hem terug in orde te krijgen. Zo werd hij telkens opnieuw door haar opgelapt en kregen wij onze vrolijke kleuter terug. Dus we konden gewoon niet anders meer dan het geloven. Het heeft tijd gekost om te ontwarren wat nu juist door zo'n energetische aanval kwam en wanneer vooral zijn hoogsensitiviteit part te spelen. En later begreep ik dat het hand in hand ging. Net omdat hij zo hoogsensitief was, kon hij zien en voelen wat anderen niet konden. En zo was hij er ook extra vatbaar voor, leek het wel. Dus we zochten onze weg om hem beter in evenwicht te houden, ondanks zijn hoogsensitiviteit. Hoe minder last hij ervaarde door dit kenmerk, hoe sterker hij in zijn kracht kon blijven. Zo leek het alsof zijn filter dikker werd en hij minder last ook begon te krijgen van al die energieën die hem aanvielen of leegzogen. Hij leerde ook zelf het onderscheid maken tussen wat van hem was en niet. Mama, ik ween gewoon omdat mijn hoofd vol zit. Of, nee mama, dit ben ik niet, zo wil ik niet doen. Je moet naar Elisabeth bellen. Omdat ik niet voor ons hele leven zo afhankelijk wilde blijven van Elisabeth, haar talent, ben ik met haar hulp ook op zoek gegaan hoe ik mezelf en Tuur kon helpen om in balans te blijven. In balans dus op energetisch niveau. En dat gaat sowieso veel beter sinds ik ook onszelf als hoogsensitief persoon beter in evenwicht weet te houden. Het is heel persoonlijk hoe je dit aanpakt. Ik weet alleen maar wat voor ons heel goed werkt. En ik weet ondertussen ook dat het heel veel vallen en opstaan is. Ik heb ontelbaar keer vaak gehuild omdat ik me zo machteloos voelde als ik Tuur onderuit zag gaan. En ik ben zelf ook ontelbare keren mee onderuit gegaan. Want ook ik bleek energetisch niet echt een goede filter te hebben en had zonder dat ik het door had al eens prijs. Wat dan heel vaak door Tuur werd uitgezweet. Want blijkbaar is het net als het overnemen van een gevoel ook zo dat hij energetisch heel wat overnam. Dus soms gebeurde het dat hij ziek werd in mijn plaats doordat ik ergens iets had opgepikt. Dus ook binnen dit stuk in ons leven werd het belangrijk dat ik niet alleen de focus legde op mijn kind om hem in evenwicht te houden, maar dus ook op mezelf. Mezelf in balans houden is de basis. Zo kan Tuur al minder last ervaren doordat ik soms ja, wat ik naar huis meebreng. En wanneer ik zelf in balans ben, kan ik Tuur ook beter helpen als hij ergens energetisch last van heeft. En tegelijk dat het voor ons duidelijker werd, kreeg ik, toevallig of niet, in die periode ook allemaal kinderen en volwassenen in de praktijk met soortgelijke ervaringen als Tuur. Ouders die ten einde raad waren omdat hun kind niet wilde gaan slapen omdat er zogezegd iemand aan hun bed stond. Volwassenen die in mondjesmaat vertelden dat ze stemmen hoorden en dachten dat ze gek aan het worden waren. Het was misschien geen toeval dat ze net bij ons aanklopten. En ik besliste heel voorzichtig te vertellen over wat wij hadden meegemaakt. Dat dit zeker niet hetzelfde zou zijn als hun verhaal en dat ik zelf nog steeds niet helemaal wist wat ik ervan moest denken. Ik verwees hun gewoon door naar Elisabeth en ik kon niet eens uitleggen wat ze juist deed, maar wel wat ze had betekend voor ons gezin. Ik, de nuchtere, ervaren therapeut, stelde mij kwetsbaar op en vertelde iets wat verre van nuchter en onderbouwd was. Buiten onze eigen gekke ervaring kon ik echt niet meer vertellen en delen dan wat we zelf beleefd hadden. Of mensen het nu geloofden of niet, voor ons was het heel duidelijk, al zullen we het nooit helemaal begrijpen. Er zijn veel mensen waar ik dit nooit aan verteld heb. Net omdat dit dan helemaal binnen de trigger van onbegrip zou vallen. Heel bewust deelde ik het niet met de mensen waar ik van inschatte dat ze het flauwekul gingen vinden, om zo mezelf en onze zoon te beschermen. Gelukkig vond ik op deze weg ook al heel wat mensen waar ik van aanvoelde dat ze klaar waren voor ons verhaal. Sterker nog, dat ze zelfs op zoek waren naar een gesprek met iemand over dezelfde soort ervaringen. Het is een hele lange weg geweest, eerder een beproeving op veel vlakken, en toch heeft het ons gezin enorm verrijkt. Het is zeker niet altijd kommer en kwel geweest. Hè? Tuur zag gelukkig ook leuke energieën en voerde ook hele leuke gesprekjes met dingen die wij niet konden zien. Zo waren we op weg naar het ziekenhuis voor de zoveelste maandelijkse onderzoeken om te zien of die kist nog aanwezig was, of dat die kist nog aan het slapen was. En toen zei hij tegen mij, ja, dit is de laatste keer dat we moeten gaan, mama. En ik vatte het eerder op als een idealistische opmerking in de hoop dat ik zou antwoorden met een bevestiging. Maar de prof had gezegd dat wij maandelijks zouden moeten blijven opvolgen tot hij 21 was. En hij was op dat moment 4 jaar, dus dat is toch nog minstens 17 jaar te gaan. 17 jaar hopen dat we geen slecht resultaat kregen als uitslag. Mamatje toch, dit is echt de laatste keer. Ik weet het zeker, zei hij vol overtuiging. Ik liet hem in de waan en ik wandelde naar de afdeling radiologie om nieuwe foto's te laten maken van zijn beentje. En zoals gewoonlijk werd de foto eerst door de assistent van de prof bekeken. En die bleef verdacht stil, waardoor ik het al Spaans benauwd kreeg. Ik haat stilte in zo'n situatie. Dat voorspelt meestal niet veel goeds. Hij verliet met een beleefde knik het kamertje en iets later kwamen er 5 assistenten binnen, die afwisselend naar turen de foto's keken. Andere foto's werden ook opengeklikt, alles werd vergeleken, maar nog steeds geen woord. En ik vroeg aarzelend wat er aan de hand was en de eerste assistent zei dat hij de professor had geroepen en dat hij eraan kwam. Nog geen antwoord. En Tuur, die zat maar te glimlachen terwijl ik het zweet over mijn rug voelde lopen. Toen de prof binnenkwam, begroette hij eerst Tuur en daarna mij. Het was zo fijn hoe hij deed in de omgang met Tuur. Hij was ook heel betrokken bij deze case, want Tuur was uniek binnen dit medisch gegeven. En het zou nu nog snel veel unieker worden, want ook hij werd heel stil bij het bekijken van de foto's. Ze hebben toch een foto van zijn rechterbeen gemaakt, toch? Vroeg hij aan mij. Ik knikte en ik voelde mij beven terwijl Tuur zijn hand op mijn been legde, als een soort van geruststelling. En het bleef weer stil, tot de prof de magische woorden uitsprak. Het is weg. Er is niks meer te zien. Wat? Zei ik. Ik zei het toch? Zei Tuur. Kan dat dan? Vroeg ik. Oh ja. 1 kans op 100 gebeurt zoiets. Sommigen zien het als een mirakel. Ik zie het eerder als moeder natuur die haar eigen fout heeft hersteld. En hij keek naar Tuur. Knap gedaan, kerel. Dat heb je echt knap gedaan. Ja, dat weet ik, antwoordde Tuur blinkend van trots. En wanneer moeten we dan nu terugkomen? Vroeg ik verbijsterd. Nooit meer wat mij betreft, antwoordde de prof. Ik zei het toch, mama, zei Tuur. Nooit meer? Vroeg ik voor de zekerheid. Nooit meer. Behalve als Tuur ooit iets zou breken, dan zou ik er nog wel eens extra naar laten kijken. Of het een normale breuk is, of dat er een medische oorzaak achter zit. Oké, en mag jij dan nu alles gewoon ook terug doen? Ja, alles als een normaal kind. Tuur is sterk genoeg. Hij zal niet snel meer iets breken of hij moet gekke apenkuren vertonen en verkeerd vallen. Ja, ik klim graag in bomen, zei Tuur. Gewoon blijven doen, vriend. Gewoon blijven doen. En we reden naar huis. En ik begreep nog altijd niet wat er juist was gebeurd. Ik vroeg aan Tuur hoe hij het wist. Ja, maar zij hebben dat mij verteld toen ik wakker werd deze morgen, zei hij. Ah, zei ik. Ik liet me vertellen dat het zou kunnen dat Tuur voor altijd, net als ik, heel gevoelig zou blijven voor deze energieën die zoveel effect kunnen hebben, zowel emotioneel als fysiek, omdat we zo gevoelig zijn. Ik liet me ook vertellen dat het kon zijn dat Tuur rond zijn 7 jaar dit niet meer zou kunnen zien. En dat hoopte ik echt voor hem. Wat anderen misschien als een gave zagen, zag ik echt als ja, iets verschrikkelijks af en toe, als een beperking. Wat anderen niet geloofden, was de enige waarheid bij ons, al was het niet wetenschappelijk bewezen. En nog niet zo lang geleden, toen het al een hele tijd geleden was, dat hij tegen mij had verteld dat hij iets gezien had, vroeg ik rechter. Hij was toen 7. Nee, maar ik kan het alleen nog maar voelen. Vertel jij nog eens wat verhalen van vroeger? Wat zag ik dan allemaal? Ik ademde opgelucht en ik vertelde hem de verhalen die ik net voor jullie heb voorgelezen. En hij glimlachte. Goed dat ik dat allemaal niet meer kan zien, hè, mama? Ja, ik ben zo blij dat het voor hem ook gewoon een verhaal is geworden. Dat hij vanaf nu kan lezen, hier later in deze tekst, als een vage herinnering. Goed, dat was ons verhaal. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Het doet me nog altijd heel veel als ik het lees. Ja, goed. Wat doe je dan als je misschien ook het gevoel hebt dat je energetisch misschien ja, een soort van filter mist? Want dat is absoluut geen makkelijke zoektocht. Echt waar. Dat kan ik je wel vertellen. Wel, zonder zekerheden kan ik je wel vertellen wat bij ons helpt. Zowel bij Tura als bij mij, wij dragen allebei een magnetisch Tesla-plaatje. Het is eigenlijk een manier om beter geaard te kunnen blijven. Dat klinkt ook weer allemaal super vaag, ik weet het. En je dus ook beter te weren tegen hetgeen dat van buitenaf komt. Je kan dat normaal gezien op het internet bestellen. En je hebt ze in verschillende maten. Wij hebben er zo van die ronde met een gaatje in. Dat hangen wij dan aan een ringetje aan de sleutelhanger en dan aan onze broek, bijvoorbeeld. Helpt dat echt? Ja. Wij vinden van wel, Tuur kan bijvoorbeeld echt niet zonder zijn paars plaatje. Hij noemt dat zo, een paars plaatje. Op sommige plekken wel, dan zegt hij ook heel bewust, ik moet dat hier niet aandoen. En op sommige plekken zegt hij echt van, goed dat ik mijn paars plaatje aan heb. Ja. Nu, in dit stukje moet ik echt eerlijk bekennen dat ik alles heb aangegrepen wat kon helpen. Want over dit stuk heb je echt geen controle of minder controle dan je zou willen. Daarnaast werkt bij ons het gebruiken van essentiële, van olie, etherische olie, zoals Ravinsara en Vetiver. Dus als wij de deur uitgaan in bepaalde periodes of we naar bepaalde plekken gaan, smeren wij Ravinsara achter onze oren. En dat kan even goed zijn, dat heeft niet altijd energetisch te maken, dat kan ook een prikkelvolle plek zijn, zoals school bijvoorbeeld. Maar dan smeren we ook nog eens vetiver onder onze voeten. Dat is ook weer om extra te aarden. Klinkt vaag, maar goed, het werkt. Het stinkt wel een beetje. Maar ook hierbij merken wij wel dat het werkt. Sommige mensen werken met aura sprays. Nu, dat heb ik nog nooit gebruikt. En misschien is het gewoon door de naam zelf dat het mij net iets te zweverig lijkt. Maar ja, wat werkt voor jou, dat werkt. En verder gaan wij heel regelmatig nog eens op onderhoud, noem ik dat dan, bij Elisabeth. Want in bepaalde periodes hebben we er veel meer last van dan dat we wensen. Ik merk dat aan ofwel ons humeur, of aan alle lichamelijke klachten die er dan ineens opduiken. Echt een ring aan één. Nu, ik beloofde jou in dit traject alles te delen wat ik geleerd heb de laatste jaren. Want ik denk dat je dit niet had verwacht. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat ik dit ging delen. Maar jullie engagement is echt zo groot dat dat mij wel heeft doen beslissen om dit kwetsbare deel van mij wel met jullie te delen. En wie weet, er maar één iemand tussen bij jullie die nu zegt, oh my god, ja, dat is het. Dan kan die daar ook zijn weg bij hem vinden. Alles wat kan helpen om jou zelf beter te leren begrijpen, om jou ook rust te stellen, om jou gesteund te voelen, ja, dat breng ik gewoon in het traject. En zo sluit ik officieel deze module af. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. De volgende module gaat over hoogsensitiviteit in de liefde. Het gaan 5 filmpjes zijn over dit thema. Helemaal voor jullie. Speciaal voor jullie.